De eerste vraag. Hello, staat op. Oh, het is een Engelse meteen. What do you think about now the situation of Israel and Middle East? Maybe can you explain a little bit more? Ja, dan moet je de preek eigenlijk van de... Oh, die persoon verstaat natuurlijk geen Nederlands. Geen Engels. Eigenlijk moet je dan luisteren naar de lezing van de vorige keer. Heb je die vraag? En die mevrouw vroeg straks ook of ik iets wou zeggen over Iran. Dat wil ik nog even bijvertellen. Zij komt uit Iran. Op 7 oktober was de afschuwelijke ellende. 8 oktober moest ik preken in een gemeente. Er zat op de tweede rij, net als nu, een Iranees. Iranier. En die onderbrak mij. En ik dacht, krijgen we nou zeg, tijdens de preek onderbreek. Maar later zei hij, ja, je zei Iran, maar je moet niet zeggen Iran. Iran, dat zijn hartstikke mooie mensen. De Ayatollahs, dat zijn de boosdoeners. Nou, hier zien jullie helemaal prima, oké, Iranier. Het zijn de Ayatollahs, die zijn de boosdoeners. Hoe krijgen we die weg, die Ayatollahs? Heb jij daar een tip voor?
We hebben een probleem met Ayatollah.
Ja, jullie hebben ook net... Jullie hebben er ook grote problemen mee. Dat is goed om te onderscheiden. Ik was heel blij dat die broeder dat wat zei. Ik ken eigenlijk alleen maar aardige Iraniërs. Al de aardige Iraniërs komen allemaal hier naartoe. Maar ik ga het toch maar in het Nederlands doen. Het is een beetje veel om nu over de huidige situatie te gaan praten. Want daar ging de preek van de vorige keer over. I preached on that last time. And you can see that on YouTube. It's in Dutch. But if you don't speak Dutch, you're not much. Oké, goed.
Mijn vraag was een beetje ombouwen in die zin van, heeft 7 oktober nou uw visie veranderd op Israël?
Nee. Dat is een goede vraag trouwens. Hij mag helemaal niet aan de beurt komen, maar het is wel een goede vraag. In zekere zin heeft het de zaak geactualiseerd. Mijn pen begon te schrijven. Ik wist zelf niet wat er met me gebeurde, want ik heb zeker 3-4 boeken over Israël geschreven sinds die 7 oktober. Nou ja, dat gedeelte ligt dat ook daar. Dus het heeft niet mijn visie veranderd, maar wel mij opnieuw bewust gemaakt van hoe heel de wereld in feite is bezig is met Israël. Veel meer dan met Oekraïne. Trouwens, maar dat ga ik niet vertellen, want dat komt de volgende keer. Een van de volgende keren gaan we het hebben over Rusland. Een andere keer gaan we het hebben over de islam. We hebben het nog druk.
Het heet een cliffhanger.
Cliffhanger, ja, precies, dat is Engels. Dat is... Is het huidige Israël het overblijfsel? Of is het een overblijfsel van het huidige Israël dat behouden wordt? Ja, dat is wel een leuke vraag. Ik heb het eigenlijk wel gezegd, maar ik zeg het graag nog een keer. Het Israël zoals dat nu zit, daarvan kan je nooit zeggen dat is het overblijfsel. Dat is geheel Israël. Daar zijn heel wat... Ik bedoel, Tel Aviv is net zo'n goddeloze stad als Londen of New York of Amsterdam. Daar is een grote massa, maar dat was altijd al zo'n Israël, hè? Een grote massa van meelopers. Van mensen die geen partner of deel aan de Heere God hebben. Hoewel je dat ook kunt overschatten of onderschatten. Als ik dan zo'n stel Israëlische soldaten een lied hoor zingen waarin het over God en over de Bijbel gaat. En over, dan ga ik met dat hart en denk, jongens, het is altijd toch dichterbij dan je denkt. Dichterbij dan je denkt. Ik zat een keer aan het badwater van Siloam. Dat jullie wel kennen, uit Johannes 9. Ik zat er zo'n beetje te luisteren en daar was een Joodse gids die in het Engels uitlegde, het zal een Amerikaanse Joodse familie zijn geweest, wat dat voor bijzonder was, dat badwater van Siloam. En hij zei dit. Ja, hier heeft die rabbi uit Galilea een blinde genezen. Ik dacht, verdraaid, ze weten het heel goed. Ze durven alleen niet bij zijn naam te noemen. Maar ze weten heel goed dat die rabbi uit Galilea daar deze blinde genezen heeft. En dat raakte mij, want ik dacht, ze weten het best. Ze weten het best. Ja, niet dat ze allemaal nou precies weten wie Jezus is, maar je snapt wat ik bedoel. Ze zitten er zoveel dichterbij. Zoveel dichterbij. Maar lang niet allemaal, dat is ook duidelijk. Het overblijfsel zal behouden worden. Dus het enige Hebreeuws dat ik vanavond gebruikt heb, was ik behoorlijk in de Shar Yashuv. Zeg het even na, Shar Yashuv. Shuf betekent terugkeren of bekeren. Dat woord komt wel een keer of 8 of 10 voor in Deuteronomium 30. Terugkeren naar de Heere, terugkeren naar het land. Dat hangt met elkaar samen. Een overblijfsel zal terugkeren, zegt de ene vertaling. Een overblijfsel zal zich bekeren, zegt de andere vertaling. Dus nee, dit is niet het hele Israël van nu. Het is het overblijfsel uit dit Israël. Maar ik heb ook wel mensen gekend die wilden wijsmaken dat alle Joden op aarde dan tot geloof zouden komen. Daar geloof ik helemaal niets van. Zo is het nog nooit in de geschiedenis gegaan en zo zal het dan ook niet gaan.
Maar je kunt ook zeggen, het overblijfsel, dat wordt wel een schade die niemand willen kan.
Dat gaat door heide.
Ja, maar...
Maar ik snap wat je bedoelt, ja. Maar die schade die niemand tellen kan, het openbare zeven gaat nu over de volkerenwereld, maar dat geeft niet. Het wordt een groot volk, ja. Het wordt ook dat gehele Israël van Romeinen 11 vers 26, zei ik straks al. En dat volk zal zich zeker sterk uitbreiden. Iemand stelde een vraag wat de rijkwijde van Israël zal zijn. Je hebt het Israël dat ongeveer dat omvat wat nu ook de staat Israël is, inclusief natuurlijk de Westbank en inclusief de Gazastrook. Maar er is ook een groot Israël dat zich beweegt van de beek van Egypte, de Wadi El Arish, tot aan de rivier de Eufraat. En dat was al in de tijd van Salomo zo. En dat zal dan straks ook wel zo. Maar die vraag zit er helemaal niet bij, dus mag ik er helemaal niet over hebben. De leider van het herstelde Romeinse Rijk zal een verbond sluiten met Israël. Wat houdt dit verbond in? Dat is een heel ingewikkeld onderwerp. Dit gaat over de 70 jaarweken uit Daniël 9.
En die. Wat
zeg je?
Zulke vragen over.
Oh, goed zo. Maar ik heb ze niet op volgorde gelegd. Maar ik denk dat dit verbond betekent een verbond van vriendschap en van steun. Heel kort gezegd, we hebben twee grote wereldmachten vandaag. De westerse wereldmacht en de oosterse. Met Rusland voorop. Gog en Magog. Gog is de vorst van Ros, dat is Rusland. En Mesech en Tubal, dat zijn Moskou en Tobolsk, twee voorname steden van de Russen. Dus er is voor mij geen twijfel over. Wat ga ik nog vertellen? Oh, sorry, ik mag het helemaal nog niet vertellen. Er komt een van de volgende avonden, gaan we het erover hebben. Dat is de ene grote macht. En dat is natuurlijk weer een aanhangsel van China. Want China is veel, veel machtiger dan Rusland. En de andere kant ook. En Rusland heeft een verbond met Iran. Ezekiel 38. Och, dat mag ik helemaal niet zeggen. Volgende keer. Maar het is heel belangrijk. Die twee wereldmachten. De ene wereldmacht maakt ze tot bondgenoot. Met Amerika voorop. Denk om Amerika, Canada. Dat zijn allemaal verhuisde Europeanen. Hè? Ooit is een boek verschenen. Een heel boeiend boek. Amerikanen zijn de nieuwe Romeinen en ik geloof dat ook. Ik denk dat het hoofdstad van dat nieuwe Romeinse Rijk, dat is niet het Capitool in Rome, maar dat is de Capitool in Washington. Maar dat kan ik niet bewijzen, misschien vergis ik me, maar het zou me niet verbazen. En dat is de grote bondgenoot van Israël. Maar in de kern is die macht even verdorven als die andere. Want je hebt daar gelovigen die moeilijk vooruit kunnen komen, in Rusland, in China. Ik heb in allebei die landen gepreekt. En aan de andere kant, een westerse macht die zogenaamd christelijk is. En waar niet veel van deugt. Maar dat is heel vaak. Trouwens, wat zit ik door te praten? Dat komt allemaal de volgende avonden. Jullie komen niet meer, want dan heb ik het allemaal al verklapt. Als de volken rondom Israël zullen delen in de zegen. Welke volken zijn dit dan? Want in de grote verdrukking zullen de gelovigen toch sterven, de grote schade en de ongelovigen geoordeeld worden. Ja, maar nou gaan we een heleboel erbij halen, want ik heb expres die uitdrukking grote verdrukking vermeden. Ik heb ook de vraag vermeden of de gemeente voor de grote verdrukking wordt opgenomen of daarna. Dat komt pas op de laatste avond. De toekomst van de ware kerk. Dus ik ga er niet op in. Maar het is wel zo, die volken, dat is het wonderbaarlijk. De Heer Jezus zegt in Lucas 21, let op de vijgenboom en de andere bomen. De vijgenboom is een bekend beeld van Israël. Maar toen Israël de ruimte kreeg om een eigen staat te stichten, waren tussen al die volken daarom, die hadden allemaal deel uitgemaakt van het Turkse Rijk. Die kwamen ook allemaal weer tevoorschijn. Jordanië is niks anders dan Moab en Ammon, de hoofdstad heet Amman. Libanon, dat is de oude steden, Tyrus en Sidon vooral. Edom is het hele noordelijke gedeelte van Saoedi-Arabië, et cetera, et cetera. En dat Palestijnen, Filistijnen zijn, dat hebben we ook al eerder overdacht. Ze zijn allemaal weer opgeduikt. Die bomen zijn er weer, ze bloeien. Dat is een van de belangrijke tekenen. Niet alleen met het Israël hersteld, dus met dat al die volken daaromheen, die daar in Psalm 83 opgesomd worden, dat die ook allemaal weer aanwezig zijn. Dat was vroeger helemaal niet zo. Dat is nu wel zo. En daar zullen ook mensen zijn die deel krijgen aan de zegen. Je leest al in Ezekiel 47, als dat Messiaanse Rijk aanbreekt, dan zullen de Israëlieten dat land in bezit nemen. Maar die mensen die daar ook al heel lang gewoond hebben, die vreemdelingen tussenin, die delen daar ten volle in. Is er toekomst voor de Palestijnen? Ja, voor die Palestijnen die zich zullen buigen voor de God van Israël, en die al heel lang daar ook gewoond hebben, en die zijn er natuurlijk, die delen evenzeer de erfenis. En zo zouden er ook gelovigen zijn onder al die volkeren rondom. Ik weet dat van verschillende van dat soort landen dat daar christenen zijn natuurlijk. Ik ben opgegroeid met het begrip jaarweken. Aha, zie je wel, dat kunt er niet omheen, hè. En de laatste jaarweek, voorafgaand aan de komst van Christus, zal voor Jacob een tijd van benauwdheid zijn. Kan dit worden gezien als een tuchtiging van Israël? Ik heb altijd een beetje moeite met het woord tuchtiging, want het lijkt altijd op straf. Ik zou liever het woord training gebruiken. In Hebreeën 12 is dat belangrijk. God tuchtigt degene die hij lief heeft. Hij drilt ze, hij traint ze. En dat kan pijn doen, zoals je je kinderen zwaar aan de sport wil brengen, maar dat doet pijn, maar ze bereiken daardoor wat. God is bezig met zijn volk te trainen en te drillen. Maar nou even over de jaarweken, wie zegt dat niks, jaarweken? Steek je hand op. Goed, er zijn 3, 4, 5 mensen die de moed hebben een hand op te steken. Dat komt uit Daniel 9. Daniel heeft daar gebeden, hoe gaat het nou verder met Israël? Heel kort samengevat. En dan komt er een engel die zegt, nou, het is overzichtelijk, het duurt 70 weken. En dat blijkt dan uit het verband jaarweken te zijn, periode van 7 jaar. 490. Ik heb dat wel eens tegen een rabbijn gezegd, die zei, het woord Messias komt helemaal niet voor in het Oude Testament in die betekenis waar wij het nou over hebben. Ik zeg, ja hoor, zei ik. Kijk maar, in Daniel 9, vanaf het bevel uitging om Jeruzalem te herbouwen, 457 voor Christus. Als je daar eventjes 483, 69 jaarweken bij optelt. Ik zeg, waar kom je dan uit? Precies met de laatste jaren en levensdagen van Jezus op aarde. Dan zal de Messias worden uitgeroeid. En dan staat er, dan blijft daar die 70ste jaarweek over. Sommigen hebben geprobeerd dat achteraan te plakken, maar je komt er op geen enkele manier mee uit de voeten. Dus velen hebben aangenomen dat het moet betrekking hebben op de eindtijd. En dat er dus een grote gaping in zit. Er zijn heel veel argumenten voor. Ga ik nou niet noemen. Even kijken of het een andere avond aan de orde komt. Ik denk het niet. Maar waarom denk ik dat het de eindtijd is? Omdat die 70 jaar weken eindigen met het volledige herstel van Israël. Dat zie je al meteen in vers 24. Dus die jaarweken zijn dan de laatste 7 jaren. En als je naar het boek Openbaring kijkt, dan zie je dat die laatste halve jaarweek daar op allerlei manieren voorkomt. 3,5 jaar. 42 maanden. 1260 dagen, een tijd, tijden en een halve tijd, dat is 3,5 jaar. Op 3 verschillende manieren komt die laatste halve jaarweek in het boek Openbaring voor. En dat is voor mij de bevestiging. En daar eindigt dat met de wederkomst van Christus. Dat zijn dus hele belangrijke profetieën die ons van alles vertellen over de ontwikkelingen die dan zullen zijn. En dan zie je ook dat het laatste, het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk, dat zou dus, als jullie mij speculatie vergeven, de president van Amerika kunnen zijn. En dus meer geïnteresseerd ben ik hoe de ontwikkelingen volgende jaren zullen zijn. Dat zou wel eens heel goed kunnen zijn dat die dat bondgenootschap, zoals Biden ook beloofd heeft aan Israël, we zullen altijd jullie terzijde staan. Maar hoe dat afloopt, gaan we het de volgende keer over hebben. Kom terug. Kom terug. Is het denkbaar dat Israël nog een keer in ballingschap gaat? Luister, alles is denkbaar. Ik heb ooit een rabbijn ontmoet die zei, nou ja, dat kan het best zijn dat Israël weer gewoon de zee gejaagd wordt en dat ze dan weer verstrooid worden onder de volkeren en dat ze dan over 1000 jaar weer terugkomen. Ik zei, dat geloof je toch zelf niet? Ik zei, er zijn zoveel tekenen waarom wij in het laatste. Als jij het Nieuwe Testament beter had gekend, dat je nog veel meer van die bewijzen gezien over de laatste dagen en de laatste tijden. Dat zijn de tijden waarin we nu leven. Bovendien, hoeveel kansen krijgt Israël om eens even een eigen staat uit te stichten? Die kansen hebben ze nog nooit gehad. Die kregen ze nu. Dit was de tijd. Dit was Gods tijd. Dus ze zei, nee, dat is speculatie. Dus is het denkbaar, ja, alles is denkbaar. Maar ik geloof er geen fluit van. Ik geloof er geen fluit van. Dit zijn de laatste dagen. En dat zie je ook door de ontwikkeling in de christenheid. Je ziet de ontwikkeling in de politiek. Je ziet de twee wereldmachten vandaag gestalte krijgen. Wat weer nog meer. Wat er allemaal verder denkbaar is. Daar gaan we maar niet over hebben. De laatste schriftelijke vraag. Martin, dan ben jij weer.
Ja, zaal is.
Oh, nee, maar dan mag jij weer de zaal besturen. Denkt u ook dat het vrederijk 1000 jaar zal duren? Dat denk ik niet, dat staat gewoon in Openbaring 20. Maar er is heel veel dat in de Openbaring figuurlijk is. Dus ja. Abraham Kuyper heeft een dikke pil geschreven. van de voleinding. Of waren er nog zelfs drie delen? Ik weet, ik heb ze ooit in huis gehad. Maar ja, toen mijn huis steeds kleiner werd, dacht ik, nou Kuiper, je gaat eraan, je gaat eraan. Kuiper eruit. Van de voleinding. En daarin zegt hij iets heel interessants dat alle vervangingstheologen onder ons ter harte mogen nemen. Hij zegt, op grond van Openbaring 19 en 20 is het onmiskenbaar dat die 1000 jaren volgen op de wederkomst. Je denkt, het licht begint door te breken in Maassluis. Het is niet te geloven. En vervolgens zegt hij, maar aangezien dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde begint, kunnen we dus wel zeggen dat die 1000 jaar tot 0 jaren gereduceerd worden. Ja, zeg, hé, maar zo kan ik het natuurlijk ook. Nee, dus of die 1000 jaar nou werkelijk, of het misschien 2000 jaar zullen zijn of 500 jaar, ik weet het niet. Maar het is een bepaalde periode dat Christus regeert over deze wereld. En er wordt zoveel over geschreven. Maar luister, ik kan je niet garanderen dat het exact 1000 jaar is. Op grond van vele andere dingen in het boek Openbaring die ook figuurlijk genomen moeten worden. Ik zou dit er ook bij kunnen horen. Maar niet op de methode van Kuiper. 1000 jaar, lees 0 jaar. Kom op, zeg. Ik ben er doorheen.
Fijn, dank u wel.
Jongen. Wat goed voor jou. Ik zei haar, schrijf het op en dat doet ze ook nog. Hoe kijkt u aan tegen de huidige activiteiten van het Tempelinstituut bij het bouwen van een derde tempel? Dit in combinatie met Micha 4 en 2 Thessalonicenzen 2. Hoe ziet u dit? Nou, dat er een nieuwe tempel komt is op grond van Ezekiel 40 tot 44 evident. In Zacharias 6 vers 12 lezen we dat die tempel gebouwd wordt door de Messias. Niet met zijn eigen handen natuurlijk, zoals Salomo de tempel bouwde zonder zijn handen vuil te maken. Zo zal de Messias met zijn mensen, zodra zijn regering begint, die tempel oprichten. En die zal staan op de berg Sion. Dat wordt tot in details beschreven. Ik heb iemand gekend, een ingenieur uit Delft, die sommigen jullie ook gekend hebben. Kijk, hij knikt al meteen ja. Die heeft er zelfs een hele maquette van gezien. Heb jij die gezien, die maquette? Ik heb hem gewoon nooit gezien. Maar, en een boekje ook nog, ja. Hij heeft er ook een boekje bij geschreven over die prachtige tempel. Ik vind het wel boeiend dat er nu al in Israël Joden zijn die zich daarop voorbereiden. Die zegt, die tempel komt eraan en daar moeten we nu al voorzieningen voor treffen. Ik weet nog, jaren geleden, wat ze een geweldige ontdekking hadden gedaan. Ze hadden een rode koe gekweekt. Want volgens nummer 19 heb je dan ook weer een rode koe nodig die volkomen rood is. Geen stoornis in de kleur. Want die heb je nodig voor het reinigingswater. Nummer 19, lees het maar na. En ik weet niet hoe het met die koe is afgelopen. Maar het is allemaal dus, dat is wel boeiend dat deze mensen er ook zo mee leven. Van het gaat gebeuren als de Messias komt. Dan komt ook die tempel er. Alsof ze al bij wijze van spreken materialen aan het verzamelen zijn met het oog daarop. Nu heeft deze dame in 3 woordjes ook iets heel moeilijks gedaan. Ze noemt namelijk ook 2 Thessalonicenzen 2. En daar lees je over de antichrist dat hij zal zich zetten in de tempel en zich als God zal laten aanbidden. De moeilijkheid daar is dat het dan gaat over een tempel voor de wederkomst van Christus. En daar heb ik vaak mee getopt. Dat is een van de moeilijke dingen. Wat moet je daarmee voorstellen? Het is ondenkbaar momenteel dat voor de wederkomst Israël al een soort tempel zou gaan bouwen. Dan krijgen ze de hele wereld over zich heen, zeker het internationaal gerechtshof. Want daarvoor moet die rotskoepel aan de kant geschoven worden. Er is ook wel geopperd dat de Hoervaar-synagoge, ken je die? Ik kijk alleen naar die dame die de vraag gesteld heeft, dus jullie hoeven niet allemaal te knikken. De Hoervaar-synagoge ben ik in geweest. Elke keer als ik in Israël kwam, was die een stukje verder gebouwd. Hoera betekent ruïne. Toen die synagoge gebouwd werd, was er een heel beroemde rabbijn, de Vilna Gaon, die zei, hij zal 2 keer verwoest worden en de 3de keer dan komt de Messias. Hij is in de vorige eeuw al een keer verwoest. Hij is verwoest in 1948 bij de onafhankelijkheidsoorlog. En ze hebben er jaren over gedaan voordat hij herbouwd is. En hij is herbouwd. Dus als die man gelijk heeft, dan kan het nou niet lang meer duren voordat de Messias komt. En men heeft wel eens geuit dat zolang de Messias nog niet gekomen is en de tempelberg nog niet beschikbaar is, dat dat eigenlijk de heilige plaats is. De Heer Jezus zegt dat ook in Matthäus 24, als je dan de gruwel en verwoesting ziet staan op de heilige plaats. Maar om dat precies in te vullen, je hebt een van de moeilijkste vragen van aan het gesteld. Gefeliciteerd.
Zijn er nog meer van die lichtjes in de zaal? Nou,
goed. Wou ook.
Welkom.
Wat ik een hele fascinerende tekst vind, is Jesaja 11, vers 14. En daar staat...
Vers 14... over Israël en over Ephraim en Juda?
Ja, westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vieren. Samen zullen zij de stammen van het oosten plunderen. Ja, ik moet eigenlijk even rond kleden, maar dat ga ik wel niet doen. Maar het maakt niet uit dat, dat de Filistijnen naar Europa komen. En dat God eigenlijk zegt van oké, jullie houden ze van de Filistijnen, die kunnen ze krijgen.
Ja, nou, voordat u zelf gaat beantwoorden. Het is heel belangrijk, maar... Nou, ik zal hem zo willen formuleren, die vraag, heel kort. In welke mate is ook straks, als het oordeel wordt uitgeoefend over al die omliggende volkeren, ook Israël zelf erin betrokken? En de belangrijkste aanwijzing is Jesaja 11, maar ook bijvoorbeeld Zacharia 12 en Zacharia 14. En dat is heel boeiend. In die eindtijd, of dat nou is bij de wederkomst of vlak daarvoor, zie je dat God ook gebruik maakt van die Israëliërs. Dat is natuurlijk wat er ook vandaag gebeurt. Wat er gebeurde in 1948 bij de onafhankelijkheidsoorlog, waar ze stonden tegenover een overmacht van 200 miljoen Arabieren, een paar miljoen Joden, die zoveel kracht van boven kregen, maar dat dus door middel van hen heeft God toen de vijanden laten terugwijken. En zo is het eigenlijk altijd gegaan. En vandaag in de dag gebeurt het weer. Maar in dat vers is een van die boeiende dingen, dat je dat meteen zou kunnen betrekken op de Gaza-strook. Het land van de Filistijnen. Het land, de Filistijnen en Palestijnen is precies hetzelfde woord. Dat die gebieden die daar de Palestijnen toe behoren, en westwaarts, dat denkt dan aan de Gaza-strook, daar zal hij dus niet alleen maar alles van boven zelf dat oordeel vellen, hij zal daar ook zijn eigen volk voor gebruiken, zoals dat altijd gebeurd is. Er is maar één keer dat God gezegd heeft, ik doe de strijd en jullie moeten stil zijn. Waar was dat? Dan ga ik ook eens een vraag stellen. Ja, bij de Schelfzee. Bij de Schelfzee. De enige keer. Tegen Amalek moesten ze het leger laten aanrukken. God zegende het, maar zij moesten vechten. Tegen Midian, nummer 31, zij moesten vechten. Zo is het altijd gegaan. Dat is ook de excuus voor Israël. Als ze zeggen, wat doen we? Dan moeten we op de Heere God vertrouwen. Natuurlijk vertrouwen we op de Heere God, maar hij wil dat wij het gevecht doen. En dat vind ik zo mooi in Jesaja 11 ook. Maar net zo goed in Zacharia 12 en 14. De Heere God maakt gebruik van zijn eigen volk om die strijd aan te gaan, ook met omliggende volkeren. En dat die omliggende volkeren tenslotte onder het oordeel komen, dat is mede daardoor dat ze eenvoudig door het Joodse volk worden verslagen. En dat is vandaag aan de dag ook eigenlijk al wat er aan het gebeuren is. Was dat de vraag?
Ja, omdat het zo specifiek staat, westwaarts.
Ja.
Op de schouders snap ik niet van allemaal. Zo'n betaalkonkel zijn.
Ja, dat is ook de beeldspraak natuurlijk.
Dat is vanuit Gaza naar Europa.
Nee, westwaarts betekent gewoon dat in het land zelf, aan de westkant, zit de Gazastrook. Zo lees ik dat. Dan hoef je niet voor naar Amerika, om de Gazastrook. Dus voor mij is dat die zin. En in het oosten ook, dat zijn de buurvolkeren. En dat die dan nu ook allemaal om Israël heen liggen en allemaal het vanuit hun islamitische achtergrond op Israël gemikt hebben. Goed?
Volgende vraag. Ik had er een poosje geleden eens een gesprek over met iemand en die zei, het zal voor Israël steeds penibeler, steeds moeilijker worden. Maar verwachten ze het nog steeds niet van hun strategie, van hun slimmigheid. En die wensen dat er eens een situatie zou ontstaan, net als bij Hiskia. Uitzichtlozer kon het niet zijn. En wat deed Hiskia? Hij spreidde zijn brieven uit voor de Heer.
Ja, mooi.
Nou zal u zeker zeggen, maar dat doen de filmen ook. Maar zou het niet heerlijk zijn als de leiders van het volk zo God te eer gaan?
Ja, kijk, ik vind het wel opvallend dat de huidige regering, daar kun je van vinden wat je wil, maar dat zijn heel rechtse Joden, maar dat betekent zijn ook heel religieuze Joden. Van Netanyahu kun je dat niet direct zeggen, maar hij heeft een bondgenootschap gemaakt met de meest religieuze partijen. En die daar dus in de regering zitten, daarvan mag je toch veronderstellen dat deze mensen ook, dat de Heer God over deze daken bidden. Als het een Likud van de andere kant is, van de socialistische kant, dan zou ik dat niet zo verwachten. Maar juist van deze regering, hoewel dat niet in het openbare komt, Maar ze wisten in Babel ook niet dat Hizkia die brief daarvoor de heren neerlegde. Ik wil ervan uitgaan dat deze rechtse, religieuze regering ook werkelijk de dingen in gebed bij de Heere God brengt. Wat is hun religiositeit anders waard? Maar je hebt volkomen gelijk. Het zal benauwder worden. Ik zei straks al vanuit Joël 3 en Zacharië 14, dat zijn de twee duidelijkste gedeelden. Ja, het water aan de lippen staat. Dus het is heel vervelend om dat te moeten zeggen, maar ik denk dat het nog erger gaat worden voor Israël. Totdat ze inderdaad niet meer op hun wapens kunnen vertrouwen, maar alleen nog maar op de Heere God. Maar ik hoop dat ze dat nu ook al doen. In elk geval, tja, zijn er nu al heel veel orthodoxe Joden die op zaterdag in de synagoge ongetwijfeld voor deze dingen bidden. We moeten dat religieuze element niet onderschatten, alsof het hele volk alleen maar seculier is. Dat is niet zo, gelukkig niet. Gelukkig niet.
Wie heeft er nog een vraag? Helemaal achter u. Gaan we proberen te komen?
Dat houd je slank, Bart.
Ik kan de knoop nog bewarmen.
Nee, het is goed zo. We zijn er al uit.
Ja,
ik wil graag de vervangingstheologie. Het is één ding om te zeggen Israël en de kerk, maar er zitten misschien zoveel andere dingen aan vast. De verdrukking en antichrist. Mijn vraag is eigenlijk, als we het nu zo stellen dat de kerk één is en de Israël anders, wat is dan het minimale hoe we dat moeten zien? Zodat iedereen zijn eigen mening kan hebben over al die andere punten.
Ik weet niet zeker of ik de vraag goed begrijp.
Bijvoorbeeld de verdrukking, zeven antichrist. Een merkteken, is dat allemaal nodig om dat te geloven? 1000 jaar vrederijk?
Oh!
Of is het minimale, als je dit gelooft, dan moet je in ieder geval geloven,
nou,
dit is waar over is. Maar al die andere dingen,
ja,
dat is ter discussie.
Kijk, laten we het zo zeggen. Het is geen koehandel, van dit is het minimum wat je moet geloven. Dat geldt sowieso niet. Een echte gelovig mens, Jood of Christelijk, die heeft het hele woord van God lief. En er zijn dus een aantal wezenlijke dingen waar je het gewoon samen over eens moet zijn. Het is wonderbaarlijk, maar zoals mijn gereformeerde dominee zei, ik ontdekte dat Israël gewoon Israël is. Wauw, dat is toch fantastisch. En al die plaatsen die men aanhaalt om te bewijzen dat de kerk het geestelijk Israël is of het nieuwe Israël. Lees mijn boek, Het Israël van God. In het Engels is dat 1500 pagina's, dat moet toch te doen zijn. Het zijn twee dikke delen. Maar en ik heb met al die dingen afgerekend. Maar we gaan niet een koehandel doen over het minimum dat je zou moeten geloven. Maar er is wel natuurlijk een heleboel waarover je van mening verschillen mag. Ik zei het al over de lengte van het duizendjarige rijk. Over de interpretatie van de 70 jaarweken. Dus het is een heel moeilijk onderwerp. Je mag over een heleboel dingen dus best van mening verschillen. Als je het maar kunt beargumenteren vanuit de schrift. Maar als het gaat over vervangingstheologie, dus de leer van de kerk is het geestelijk Israël, is het nieuwe Israël. En het etnische Israël heeft afgedaan. Die profetieën moeten dus allemaal vergeestelijk worden. Ja, dan heb je dus aan het begin al een tweesprong. Dan ga je al meteen hele verschillende kanten uit. En dat is niet de goede weg. Maar als je samen de weg gaat van er is een toekomst voor Israël. En Israël is nog steeds het volk van God. En het Israël is gewoon het letterlijke Israël en het land is gewoon het letterlijke land. Dan nog zijn er een heleboel dingen waar je samen over kan discussiëren hoe je dat moet zien. Dat zijn wij ook hier aan het doen. Dat geldt trouwens voor alle dingen. Om iemand een werkelijk christen te noemen, zijn er een aantal elementaire dingen die hij moet geloven. Neem de geloofsbelijdenis van die CRM, dan heb je een mooi uitgangspunt. Maar als het gaat om de formulieren van enigheid, dat is een dik boek. Daar kun je best over heel veel dingen verschillende meningen hebben, zonder dat je daarmee je christen zijn in geding moet brengen. Er zijn dingen die zijn ononderhandelbaar. Hoewel je soms over de formulering, het blijkt allemaal mensenwerk, maar goed, ononderhandelbaar. Terwijl er een heleboel andere dingen zijn waar je best verschillende meningen over mag hebben. Dat kan ook niet anders, want we zijn allemaal beperkte mensen. Niemand van ons heeft de wijsheid in pacht. Ik denk altijd graag aan de Britse theoloog Tom Wright. Die zei, 1/3 van mijn theologie is fout. Ik weet alleen niet welk 1/3 deel. Ja, denk ik, heerlijke bescheidenheid. Laat alsjeblieft niet te hoog van onszelf denken. Maar de essentiële uitgangspunten, die zijn ononderhandelbaar. En dat is simpel te zeggen, Israël is Israël en verder geen gezeur. De laatste vraag. Als jij dat zegt, ja, dan is het zo.
Ja, misschien ben ik niet zo onderlegd, maar heeft Jezus ook iets gezegd over de toekomst van Israël?
Absolutely. Dat is even voor haar, hè, dat zij doet.
Ik denk dat het ook even aan de politieke wat er gaande is. Iedereen die zegt dat er genocide is. En Jezus heeft gezegd, wie het zwaard op zich neemt, zal er door vergaan.
Nee, dat zijn... Nee,
ik zeg niet, ik moet Israël zich wel verdedigen, maar de kritiek is natuurlijk van, kijk, onwaardig wat ze allemaal mensen aandoen. En de boodschap van Jezus is natuurlijk, ja...
Oké.
En als mens liefde verspreiden, dus hoe zou Israël zich volgens Jezus moeten gedragen? Als dat
ja, ik vind
is, dan gaan ze misschien de zee in.
Ik vind het wel
dat is eigenlijk ook een beetje waar
het
mee zit.
Ja, ik snap het, ja.
Omdat heel de wereld nu kijk, ze vermoorden iedereen, schoonmoppen, dingen, de ziekenhuizen.
Ja, maar vindt u dat zelf ook? Ik hoop dat u een beetje boven dat soort...
Ik vind elk wapen, we hebben de Tweede Wereldoorlog gehad, is überhaupt...
Daarom, dus dat is al een probleem. Maar ik heb net verdedigd dat Israël zichzelf mag verdedigen. En dat er ook vele voorbeelden zijn in de Bijbel en dat God hen daarin ook zeer gezegend heeft. Maar, dat is het probleem niet. Neem nou het oordeel van het Hoge Rechtshof, in Nederland ook de benen, gevestigd. Die zeggen, die mensen moeten gearresteerd worden, want ze zijn bezig met genocide. En Biden zei zeer terecht, het verschil tussen Hamas en Israël is dag en nacht. Hamas zegt in zijn grondwet... Wij zijn uit, net als Psalm 83, op de vernietiging van Israël. Geen Jood, geen regeringsleider zal ooit zeggen... wij zijn uit op de vernietiging van Palestijnen, op de vernietiging van Gaza. Er is nog nooit sprake van geweest. Terwijl dus die anderen, de Ayatollahs en de Hamas, Hezbollah en Hamas... zeggen Israël moet vernietigd worden. Op zijn minst staat Israël, maar alle Joden zou nog mooier zijn. Israël heeft nooit zoiets gezegd. Israël zegt wel, en daar kun je wel verschil van mening over hebben... Wij kunnen alleen maar van Hamas afkomen als we Hamas gaan verpletteren. En daar zijn ze mee bezig. En dat kost een hoop mensenlevens. Maar het is onzinnig om te zeggen dat Israël daarbij op de Gazanen als zodanig gemunt zou hebben. Elke keer zeggen ze, en ik geloof ze daarin, dat ze daar in het algemeen gelijk in hebben. Als die vervelende Hamas-mensen zich verstoppen tussen in scholen, in ziekenhuizen. Het is walgelijk om over te praten. En je wil ze vernietigen, dan moet je ze daar te pakken nemen. En dat daarbij ook patiënten omkomen, dat daarbij ook kindertjes omkomen, dat is verschrikkelijk. Maar het enorme verschil, dat moet iedereen toch zien, is Israël is niet erop uit om kindertjes en patiënten dood te maken, om Gazanen dood te maken, om dat volk uit te roeien. Het is erop uit om Hamas uit te roeien. En waarom? Omdat Hamas zegt, wij willen Israël uitroeien. Nou, dan zegt Israël, dan zullen we jullie maar verpletteren, want anders weten we, dan blijven we constant met jullie zitten. En dat is vervelend als je luistert, dat zeg ik niet tegen u alleen, maar tegen ons allemaal, naar het gewone circuliere nieuws. Dan gaan mensen rekenen. Op 7 oktober, ja, 1200 Israëli's vermoord, dat is wel heel erg. Maar ondertussen zijn er al 40.000 mensen omgekomen in Gaza. Ja, als je dat enorme verschil niet ziet. En dat is het grote probleem van het tegenwoordige nieuws. Ik kan eigenlijk niet opbrengen om te luisteren naar het NOS-journaal. Omdat ze daar vertellen... Ja, ze hebben weer een ziekenhuis gebombardeerd. Zijn we zoveel kindjes omgekomen, zoveel patiënten. En dan mag je al blij wezen als ze in een laatste zinnetje erbij zeggen... Nou ja, die Israëli's zeggen dat was omdat Hamas zich daar verstopt had. Dat is de kern van de zaak, dat je mee moet beginnen. Ze hebben weer een aanval gepleegd op Hamas. En weer zijn daarbij helaas ook, wat noem je dan, collateral damage. Zijn daarbij ook kindertjes en patiënten enzovoort omgekomen. Maar ze hadden het gemunt op Hamas. Dat is een verre... Weergave. En die man van het Hoge Rechtshof, of wat hij daar heeft staan te vertellen, die zit daar met Dat is ongelooflijk. Met de petty. Ik vind Biden geweldig hoe hij erop gereageerd heeft. Trouwens, ook, dat geldt ook voor andere mensen. En onze regering, slappe hap, die nu al zegt: nee, hier komt het, dan moeten we niet arresteren. Lafbekken, sorry hoor, maar. Verschrikkelijk.
Naar het boek in dit kader over het geweld in de Bijbel is van Bram van de Beek. Oh, de leiding is een kleine geschiedenis van de mensheid.
Oh, oké, ken ik niet. Ken ik niet. Oh, het is nog niet. Oh, ik kan het haast nog niet kennen. Ja, goed zo.